onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer, en in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, hier in de kerk, enkelen thuis meeluisterend, laten we zingen van Psalm 62, de verzen 1 en 4. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En vers 4, doch gij, mijn ziel, het ga zult wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Het is een belijdenis, mag ook een gebed zijn, dat Heer ons in deze hectische tijd, in dit vertrouwen, deze rust telkens weer zal willen brengen. Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Naar de heilige wet van God en de samenvatting, zin van Psalm 32, het derde vers. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik zou aanraden om ook thuis, het zij u alleen luistert of samen of als gezin, te proberen ook mee te zingen, dat we op vele plaatsen de lofzang gaande houden. Dus na de wet en de samenvatting van Psalm 32, het derde vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is het Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Ge zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Jezus heeft het samengevat en zei als volgt, ge zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het nu volgende gebed van de gemeente doen we ook de volgende voorbedes. Allereerst de heer Henk Fokkema, hij is in het ziekenhuis opgenomen. We hebben het coronavirus vastgesteld. Hij is over naar de IC inmiddels en zijn situatie is echt zorgelijk. Voor Jeanette van der Post, die in thuisquarantaine is, omdat ze ook de verschijnselen van het virus heeft. Mariette Breugem, die nu alle dagen van de week in opname is. Voor de Tijmen de Leeuw, die eind deze week controle krijgt of zou krijgen aanleiding van de chemokuren. En voor Rosa de Bruin en Wilco de Bruin, omdat hun trouwdag moest worden uitgesteld. Hoewel op verschillende plaatsen zijn, mogen dan in het gebed toch met elkaar verbonden zijn als gemeente, als wij ons gezamenlijk begeven om voor Gods troon te gaan verschijnen. Zoeken wij nu zijn aangezicht in ons gebed. Heere, Gij die het al regeert, die de Vader zijt, van uw enige geboren Zoon, de onze Heer Jezus Christus. Veel is ons in de afgelopen week afgenomen, veel is er ook veranderd. Op het werk, rondom school, thuis is er veel veranderd. En zelfs rondom de gang naar uw huis vanmorgen is het zo anders dan anders. Maar één ding, Heere, hebt u ons niet afgenomen. Eén ding hebt u ons gelaten. En dat is uw woord. En de middelen om dat te laten uitgaan in de kerk en ook met geluid en beeld in vele huiskamers. Daar danken we u voor, Heere. Want als ons uw woord zou afnemen, we zouden echt geen leven meer hebben. En daarom dank u, Heere, dat uw woord is gebleven en dat uw woord mag uitgaan. Ondertussen, Heere, weet u hoe vreemd het ons is. Enkelen in de kerk, thuis alleen luisterend, of samen als man en vrouw, of als gezin, jong gezin of opgroeiend gezin. Het zou zomaar kunnen zijn, Heer, dat ons hoofd zo vol zit en zo omloopt, met alles wat er is gebeurd en met alle vragen en zorgen die er nu zijn. Dat ons hoofd te vol is om te kunnen openstaan voor uw woord, dat zou zomaar het geval kunnen zijn, Heer. En de duivel zal listig proberen zo zijn gebruik van de situatie te maken. Dat het lijdensevangelie er niet meer bij kan op het moment. En daarom bidden we, Heere, maakt u het zo. Dat we alles mogen kwijtraken. En dat uw woord ingang mag vinden. Want uw woord bepaalt ons. Bij de wezenlijkste vraag waar het in alle tijden omstandigheden om gaat. En uw woord dat verkondigt ons. De ene weg tot de vrede met u. Het kruislijden van de Heer Jezus Christus. Geef dan, Heere, dat het zelfs toe bij mag dragen. Alle situaties van dit moment vanwege het virus. Dat mensen zoeken gaan naar iets wat vastheid geeft. Naar iets wat onwankelbaar is, naar iets wat zekerheid geeft. En Heer, dat daardoor mensen het gaan zoeken. Bij u, o God, wilt u dat heilig gebruik maken van alle ontwikkelingen. En we naderen, als het van verschillende plaatsen, toch als gemeente in dit gebed voor uw aangezicht. En we bidden en we brengen voor uw hart, de heer Henk Fokkema, wees hem nabij, Heere. Wilt u hem sparen in het leven voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen. Zegent u de middelen. We dragen zijn vrouw Ria aan u op. Die er nu zo onder lijdt dat ze juist nu niet bij hem kan zijn. Dat ook de kinderen niet bij haar kunnen komen. We dragen het gezin aan u op. Dat juist nu niet naar vader en moeder of opa en oma kan. We bidden u, Heer, om uw uitkomsten. En of u ook wilt terugkomen. Of wat u eerder in Henk zijn leven gedaan hebt, Heer. Opdat hij zijn rots en zijn heil in u ontvangen mag. We dragen net van de post aan u op. Omringt u haar, dat in de eenzaamheid uw woord troostvol en rijk tot haar zou mogen spreken. We bidden ook voor haar leven, om herstel. En we bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en voor haar moeder. We dragen dit tijmende leeuw aan u op, dat hij de controleuitslag in uw hand mag geven. Iets mag ervaren om stil tot u, de God van hemel en aarde te zijn. Wees met Mariette Breugem, dat ze kracht van u ontvangen mag en mag ervaren dat alle dingen mogelijk zijn bij u, o God. Gedenkt u Rosa de Bruin en Wilco de Bruin, in de teleurstelling dat een huwelijksdag opgeschoven moest worden. Dat ze ook hier in hun weg op u mogen wentelen en daarin troost mogen ontvangen. Dat ze mogen ervaren dat in het wachten ook een verborgen zegen van u kan liggen. Hoe wonderlijk ook. Gedenk ieder die zich kwetsbaar weet. En wie is dat niet? Maar hen die zich dubbel kwetsbaar weten door een zwakke, broze gezondheid. Het is allemaal zo oncontroleerbaar, zo ongrijpbaar nu voor ons mensen. Wilt u het virus terugdringen? Wil de maatregelen zegenen, Heer? We dragen onze overheid aan u op, ook de gemeentelijke overheid. En ook de maatregelen die we als kerkenraad hebben genomen. We bidden, wilt u ze van kracht laten zijn tot nut en tot zegen. Wilt u geven dat we ervan leren. Dat land en volk ervan leert. In elk geval afhankelijkheid. In elk geval de erkenning. Dat er een God is die boven ons staat. Maar ook de erkenning dat dat die God is. Die zijn heil ons biedt. Sterk onze koning, koningin in hun huis. Premier Rutte en de meest verantwoordelijke ministers. We danken u dat ze hun werk serieus en conscientieus waarnemen. Gedenk ook de minister die door vermoeidheid helaas terug moest treden. Maar tegelijk, heren, voelen we zozeer de pijn. Dat we niets van hen vernemen. Van afhankelijkheid van u. En van een besef. Dat alle maatregelen zonder uw gunst en hulp nutteloos zullen zijn. Heer, geeft u dat. Werkt u dat in hen. Die ons regeren, die verantwoordelijkheid hebben. Anders zouden we u zo tekort doen, Heer. U zozeer krenken en u nog meer reden geven tot toren. Dan dat er al is in land en volk. Kerk en gemeente, huis en hart. Laat ons onszelf daarin onderzoeken, Heere. Waarin wij u bedroefd hebben. Waarin wij u tekort doen. Dat er geen kwaad verbergen dat in ons wordt gevonden. Gelijk allen die in de zorg werkzaam zijn. In de ziekenhuizen. In de verpleeg- en gezinsvervangende tehuis of in de thuiszorg. Geef hen moed en liefde. Voor de belangrijke taken die zij nu te doen hebben, ook inderdaad doen. Gedenk allen die in sterk veranderde omstandigheden nu zijn, of hun werk moeten doen, als dat veel spanning en stress kan geven. Gedenkt u ouders nu de kinderen thuis zijn. Geeft u wijsheid voor het onderwijs en voor de opvoeding. Laat er ook iets moois op mogen bloeien. Om samen bezig te zijn voor school, onder leiding van leerkrachten op afstand. Dat ook iets moois zal bloeien in geestelijk opzicht met elkaar als gezin. Wees met allen die een dubbele eenzaamheid voelen. Alle alleenstaanden ook in het bijzonder. Nu er zo weinig bezoekcontact mogelijk is. Geef, Heere, onder ons een omzien naar elkaar. Waarin Gij, Heere Jezus, ons zijt voortgegaan. Toen u zelfs vanaf het kruis nog zorg droeg voor uw moeder. Geeft ons ook wegen en wijsheid om daar gestalte aan te geven. Gelijk alle kinderen niet bij hun ouders kunnen komen nu. Ouders die niet bij hun kinderen op bezoek kunnen gaan. Zegen u deze dienst, Heere. Dat wij thuis of waar we ook meeluisteren gezegend zullen worden. U geeft ons het geluid van uw woord. U geeft ons zelfs ook het beeld daarbij waar u ook voor danken. Maar wat zou het ons baten, Heere, als we uw geest niet zouden hebben in onze huiskamer of in de kerk. We bidden om uw Heilige Geest. O Heilige Geest, maak van de middelen gebruik om de weg naar ons hart open te leggen. Om ons hart zelf open te leggen. Opdat wij uw lijden, Heere Jezus, recht betrachten mogen. Wij onder de indruk komen van de liefde die in uw lijden opblinkt. En dat we verrijkt worden door de schatten die uit uw lijden opwellen en naar ons toe mogen komen. Wil ons zo voorbereiden om u te ontmoeten. Dat zal nu niet aan uw tafel zijn volgende week. We begrijpen niet, Heere, de reden of de bedoeling van u, waarom dat ons onthouden wordt. Laat het ons misschien maar veel bezig mogen houden, Heere. Waarom dat u ons dat nu ontneemt voor deze keer. Leer ons in elk geval, om er misschien juist daardoor weer des te meer te gaan naar verlangen. En weer des te meer het te waarderen. En bereid ons voor, Heere, om u te ontmoeten. Te ontmoeten in uw woord. Te ontmoeten als u op de wolken komt. Te ontmoeten in het uur van ons sterven. En geef, Heere, dat die vraag als een pijl door al onze overleggingen heen komt. Ons hart raakt. En ons bepaalt bij het meest nodige en het meest wezenlijke. Dat wij toebereid zullen zijn voor de ontmoeting met u. En dat we die niet voor ons uitschuiven, nu het heilig avondmaal vervallen moet. Maar dat juist de meer naar ons toe mag komen. En u wilt u dat niet alleen naar ons toe laten komen, Heere. U wilt er dan ook heilzaam en zegenrijk in meekomen. Zegen zo, Heere, uw woord. We bidden ook om een bijzondere zegen in het luisteren thuis, als het niet gewend zijn. Ook een bijzondere zegen op de kansel, om uw woord te bedienen. Voor een bijna lege kerk, maar met in gedachten zoveel die naar we hopen meeluisteren en meekijken. We zijn meer dan ooit, Heere, volstrekt van u afhankelijk. Hoor ons, vergeef ons, red ons, help ons. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel, het woord van God, en we doen het in Johannes 18. U hebt begrepen, het heilig avondmaal volgende week moet helaas komen te vervallen. Maar als kerkenraad hechten wij eraan om voorbereiding plaats te laten vinden. Zoals ik in het gebed al zei. Het is te allen tijden goed en nodig om ons voor te bereiden op een ontmoetingen met de Heere. Johannes 18 vers 1 tot en met 12. Gods woord spreekt als volgt. Jezus dit gezegd hebbende, het hoge priesterlijk gebed van hoofdstuk 17, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, waarin hij ging en zijn discipelen. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats, omdat Jezus daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en de fariseeën, kwam daar met lantaarns en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? Ze antwoordde hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij tot hen zeide, ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg dan wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. En indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit hen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus, dan hebbende een zwaard, trok dat uit. En sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hakte zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus, steek uw zwaard in de scheede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. De bende dan en de oogsten over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is het vierde vers, Johannes 18 vers 4. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? We willen twee lijnen trekken. We zien de gewilligheid van Jezus en de vrucht en de tweede de onwilligheid van ons en de vraag. Dus de gewilligheid van de Heer Jezus en de vrucht daarvan staat tegenover de onwilligheid van ons en de vraag daarbij. Johannes 18, het vierde vers. Er zijn een aantal afkondigingen voor u. De meeste kunt u ook nalezen op de site. We leggen dan ook als kerkenraad voor een deel verantwoording af aan u. En u kunt wel een pepermuntje nemen, zou ik haast zeggen. Door verschillende ontwikkelingen en berichten hebben we ons als kerkenraad opnieuw beraden op de kerkdiensten. Enerzijds zouden we die zo lang mogelijk toegankelijk willen laten blijven voor een ieder. Zolang de overheid het maatschappelijke leven niet volledig stillegt, mensen naar de winkel gaan, kunnen gaan, en ook nog meerdere mensen naar hun werk kunnen gaan, zou toch zeker de kerkgang mogelijk moeten blijven, is een goede gedachte. Anderzijds willen we juist als kerk rust uitstralen en onze verantwoordelijkheid nemen, juist ook naar kwetsbaren in de samenleving. Meerdere hebben ons daarop ook gewezen. Dit alles afwegend zijn we van lieverlee en naartoe gegroeid om het ingrijpende besluit te nemen, dat de ingang van vandaag de kerkdiensten niet meer toegankelijk zijn. We begrijpen dit besluit ook pijn zal doen en die pijn ervaren wij zelf ook. We hopen dat u allen meeluisteren, thuis meeluisteren zult. Alleen een minimale bezetting zal in de kerk aanwezig zijn, organist, koster, geluidsregelaar en afvaardiging van de kerkenraad. Tot nader orde blijft dit de regel. We hopen en bidden dat deze periode zo kort mogelijk hoeven te duren. Zoals u gemerkt zult hebben waarschijnlijk, is er inmiddels voor u een beeldverbinding gerealiseerd, die de mogelijkheid geeft om de dienst ook met beeld te volgen. U krijgt voorlopig alleen de kansel in beeld, geprobeerd of ook te zijner tijd de psalmbord in beeld gebracht kan worden op bepaalde momenten. Op dit moment is deze voorziening gerealiseerd voor de periode dat we niet allemaal met elkaar in de kerk samen kunnen komen. Voor de periode daarna zal de kerkenraad zich opnieuw beraden. Aanstaande woensdagavond 19:30 kunnen u en jullie meeluisteren naar de door de weekse dienst. Die zal dan in het teken staan van de troost in de Heere in deze tijd vol onrust en onzekerheid. Het is de bedoeling dat in die dienst Psalm 91 centraal zal staan. En er zal bijzondere aandacht zijn voor voorbeden voor ons land en volk. Een volgende afkondiging. Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken van onze hervormde kerk luiden van 7:00 tot 7:15 s'avonds. In deze tijd van het coronavirus worden vele en terechte maatregelen genomen, waarvan echter niemand het gewenste resultaat kan garanderen. Dit klokluiden wil oproepen om het hoge te zoeken bij Israëls God. Onze kerktoren wijst niet voor niets naar boven. Alleen als hij de maatregelen zegent, zullen ze nut hebben. Ze wil dat klokluiden aansporen om zijn naam aan te roepen in gebed en alle dorpsgenoten heenwijzen naar hem. Het klokgelui wil ook laten klinken dat Jezus Christus in aantocht is. Hij komt als overwinnaar. Daarom is er hoop voor een ieder die in hem gelooft. Op 25 maart kan daarna dus om 19:30 via hervormdwater.nl worden meegeluisterd naar bovengenoemde dienst. Ook in Kijk op Reewijk zal deze toelichting komen te staan en wijst er ook zoveel mogelijk dorpsgenoten op. Alle overige kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten, dus ook de huwelijkskring en het afhalen van de collectebonnen en alle bijeenkomsten gaan tot nader order niet door. Dat geldt ook het heilig avondmaal, de geplande belijdenisdienst op tweede paasdag en het kinderappel. Voorlopig zal er elke donderdagmiddag om 2:30 een uitzending zijn via kerkradio, kerken en internet van een overdenking en uit het boek van dokter Weverboom en Benschop wordt voorgelezen. Dominee H.G. van der Ziel en ikzelf zullen dit ombeurten verzorgen. Dat komt dan als het ware een beetje in plaats van de gebruikelijke oudere contactmiddag. Dat noemen wij, omdat ze ook al in de kerkboden staan, met grote dankbaarheid de namen van 6 doopleden die nu dus op een later tijdstip belijdens hopen te doen. Dat zijn Maria Catharina Boer, burgemeester Domenstad 8-3 Bruggen. Gedien de Koning, Kortewaarder 35 de Nieuwe Brug. Hendrik Marinus Nap, Westeinde 39 de Waarder. Tieneke Hilde Verburg Verdouw, Diemenbroek 28 Papenkop. Arina Marit Verdouw, Prins Bernhardstad 25 de Waarder. En Marinka Zwanenburg, Westeinde 73 Driebrugge. We bevelen van harte aan in uw meeleven en voorbeden. Omringen daarmee als met een schild van de boos al deze week en zeker weten te vinden. Mocht er bezwaren zijn ten aanzien van belijdenis of wandel, wordt er toch deze uiterlijk zaterdag 28 maart leesbaar ondertekend in te dienen of per mail bij de schieber van de kerkraad, de heer F. van den Berg. Zondag 29 maart hoop ik in beide diensten zelf voor te gaan. De nieuwe teksten hoop ik op de site te laten plaatsen deze week. Er waren voor vandaag de volgende collecten gepland. De eerste voor het Wycliffe Bijbelvertaalwerk en de tweede en derde voor de kerk. Uiteraard vinden nu geen plaats. Probeert u wegen te vinden om toch uw bijdrage te geven, zou ik zeggen. Doorgaans liggen er voor in de kerk kerkboders om mee te nemen. Dat heeft nu uiteraard geen nut, daarom staat er een bak bij de deur van familie Neutenboom, Kosterrijk 15 te Waarder. Daar kunnen zij nu uitgehaald worden. Naar aanleiding van de oproep van een aantal predikanten willen wij na de zegen het 6e couplet van het Wilhelmus met elkaar zingen. Ik hoop daaraan voorafgaand daar nog een korte toelichting op te geven. Dat waren de afkondigingen. Laten we nu gaan zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 56, met het oog op de Heer Jezus. Gena, o God, het eerste en het tweede vers, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mensen boze netten spant. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Psalm 56, vers 1 en 2. Johannes 18 vers 4 is de tekst voor de verkondiging. Jezus dan, wetende alles dat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? We zien de gewilligheid van de Heer Jezus en de vrucht daarvan en de onwilligheid van ons en de vraag daarbij. Gemeente, thuis of hier in de kerk. Toen je nog naar school ging, dat klinkt heel vreemd natuurlijk dat ik dat nou zo zeggen moet, maar toen je nog naar school ging en toen u nog naar uw werk ging, toen nam u, naar ik aanneem, meestal dezelfde weg. Lopend of op de fiets, in wel dezelfde weg. En dat zal namelijk aan de kortste weg zijn, die weg die kon aan het wel dromen ook, want zo gaat dat. Je neemt toch altijd dezelfde, de kortste route. Maar als je nou, toen je nog op de fiets naar school ging of naar je werk ging, gehoord ze hebben dat er op een bepaald punt van die route die altijd loopt en fietst, een paar sterke mannen zouden staan, die het plan zou hebben om je van je fiets te rukken, om je een pak slaag te geven en je telefoon af te pakken. En dat was je ter oren gekomen. Wat zou je dan gedaan hebben? Nou, ik denk maar zo. Je neemt dan toch even een keer een andere weg naar school toe. Dan loop je maar eentje langer en je fietst een blokje om. Maar dat is dan wel beter om te doen. Als je dat nou weet, als je eens op te wachten, dan kun je toch beter een andere route nemen. En stel dat zo vergeten. En je gaat ja gewoon op dat automatische piloot toch dezelfde kant op lopen of fietsen. Dan zou je best even kunnen wachten, zou ik je aanraden. Tot er dan nog wat meer zijn die met je meelopen of met je vee fietsen. Zodat je een beetje verscholen in dat groepje wat minder opvalt. En dan toch verscholen in die groep naar school kan lopen, naar school kan fietsen. Want ja, als je van tevoren weet dat iets met je van plan zijn, dan neem je wel je maatregelen. Andere route of een beetje verscholen in een hele groep. Met die hele logische gedachte in ons achterhoofd gaan wij naar Johannes 18 eens lezen. Want Jezus weet ook van tevoren wat de plannen zijn. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou. Wij zeggen wel, het is maar goed dat de mens die alles van tevoren weet, maar Jezus weet het wel. Tot in de details toe zelf. Hij weet dus wat Judas van plan is. Hij weet dus dat Judas soldaten bij zich heeft om hem gevangen te nemen. En dan wordt hij uitgeleverd, dan wordt hij vals beschuldigd, dan wordt hij veroordeeld, dan wordt hij gekruisigd. En dan zal hij sterven aan het kruis. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou. En wat doet Jezus nu? Nou, we hebben even gezien aan het begin, wat zouden wij doen? Als je het van tevoren weet, dan zorg je wel dat je een andere weg neemt, of dat je in bescherming van een hele groep blijft. Maar wat doet Jezus? En dan moet je op vier dingen letten. Het eerste wat we lezen is, Jezus gaat net als altijd dezelfde weg, dezelfde route. Jeruzalem uit aan de oostkant, de beek Kedron over, Getsemane binnen, waar hij dikwijls vergaderd was met zijn discipelen, en dat wist Judas ook. Dus Jezus die weet het, en hij neemt precies dezelfde weg, als dat hij altijd deed. Ten tweede is in vers 4, Jezus wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. Dat moet je een beetje voor je proberen te zien. Jezus loopt daar wat, het is donker, het is nacht, dus hij loopt daar wat in de schemer van de bomen. Hij loopt wat, verscholen tussen de andere 11 discipelen. En dan gaat Jezus uit. Hij treedt tevoorschijn uit het donker van de bomen van de nacht. Uit de groep van de discipelen treedt hij tevoren in het licht van de fakkels van de soldaten die eraan komen. En als enige staat hij dan daar. Hier ben ik. Wie zoekt gij? Ten derde lezen we dan in vers 6. Dat als Jezus dat dan zegt, alle soldaten, slaven, heel de bende, achterover valt. Ze liggen allemaal voor pampers op de grond. Jezus zou zo weg kunnen lopen. En ze achter zich kunnen laten. Maar Jezus wacht netjes totdat ze weer van de schrik bekomen zijn en overeind gekrabbeld zijn. En dan, en dat is het vierde waaruit het blijkt, dan vraagt Jezus rustig nog een keer. Wie zoekt gij? Moet je mij hebben? Nou, hier ben ik. Nou, is dat wonderlijk of niet? Is dat verbazingwekkend of niet? He, er staat in veel Bijbels, staat boven dit stukje iets als de gevangenneming van Jezus. Of Jezus gevangen genomen. Maar als we gaan, dat is het helemaal niet. Jezus wordt niet gevangen genomen. Jezus geeft zich gevangen. Neem hem maar. Bind hem maar. Ik weet niet of dat een bestaand woord is. Maar je zou beter erboven kunnen zetten. De gevangengeving van de Heer Jezus. Hij wil dat blijkbaar zelf. Hij wil dat. Hij ontloopt het niet alleen niet. Hij treedt naar voren. Hij stelt zich beschikbaar. Hij is zo gewillig. Ja, om zich gevangen te laten nemen, laten veroordelen, te laten kruisigen, zeg maar. En wordt hij zo gewillig om dat lam te zijn. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat lam dat zal neerdalen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel van de Godverlatenheid. Het lam dat de last van onze zonden en de toren God zal dragen. Hij wil dat zijn, hij wil dat worden. Dat lam dat daarom neer zal zinken in de helse kwelling, angst en pijn. Hij is zo gewillig om dat lam te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. En om daarin ook die herder te zijn die zichzelf geeft voor allen die zijn vader hem gegeven heeft. De herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. De herder die de hem gegeven schapen loskoopt. En zichzelf ten eigendom maakt om ze zalig te maken. En in Johannes 18, het eerste deel, hè, straalt alles de gewilligheid van de Heer Jezus uit. G.C. Ryle, die zegt bij dit vers, ik vind dat heel mooi en treffend, hè. Jezus is veel gewilliger om zondaren zalig te maken. Dan dat zondaren zijn om zalig te worden. Jezus is veel gewilliger om zalig te maken. Dan dat een zondaar dat is om zalig te worden. Denk je dat eens in? Jezus die zo gewillig is om ook jouw zaligmaker te zijn. Hij zet nog hier zo voor je in Johannes 18. Waarom zou je hem dan nog blijven ontlopen? Waarom wil je dan uit zijn handen blijven? Want dat willen we van nature. Maar waarom zouden we dat blijven volhouden als we zijn gewilligheid zo bij uitstek zien? Waarom dan niet je gewonnen gegeven aan hem die zo gewillig is? Waarom dan niet je aan hem toevertrouwd, Heer Jezus, doe met mij wat u kunt en wat u wilt. Ontdek mijn zonden en leer ze me zien als zonde. Verzoen mijn schuld en was me rein. Regeer mijn hart en maak het nieuw. Waarom nou niet je aan zo'n gewillige zaligmaker overgegeven? Met andere woorden, waarom nou niet geloofd? Want het is geloof. Overgave aan de allergewilligste zalig maken. Waarom nou niet gelooft? En ja, wie gelooft, die heeft een zaligheid gezien en gevonden in zijn gewilligheid. In een herder die zo gewillig is, omdat hij naar mij op weg is. Die zo gewillig is om door Gethsemane, kruis en graf heen naar mij op weg te zijn. En mij in het hart, in de kraag te grijpen. Wie gelooft, die is zo dankbaar voor die gewilligheid van de Heer Jezus. Wie gelooft, die zal het herkennen, die zal het van harte beamen. Dat ik zalig word, is niet omdat ik het zo graag wilde. Ik wilde op en van mezelf blijven. Dat ik zalig word, het is omdat Hij het wilde. U wilde het zo graag. U zette door. En ging de schuld voor mij verzoenen en de geest voor mij verwerven, die me tot inkeer, tot geloof zal brengen. Het is alles te danken aan uw gewilligheid, Heer Jezus. Dat is wat je weet, wat je ervaart, als je gelooft. Niet ik was gewillig, Hij was het. En zo zien we, omdat Jezus het wil, wordt hij ook gevangen genomen. Vers 12, daarom lazen we dat vers erbij. Vers 12 brengt dat onder woorden. De bende dan, de oost over duizenden dienaars der Joden, namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Omdat hij het wil. Jezus laat zich. En dan denk ik toch aan dat prachtige stukje van ons avondmaalsformulier. Dat wil ik toch niet buiten beschouwing laten vanmorgen. Hè? Als het avondmaalsformulier beschrijft wat in Gethsemane is gebeurd. Dat Jezus daar heeft geleden. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en de toren Gods in de hof het bloedige zweet heeft uitgedrukt. En dan volgt er waar hij gebonden werd, zich liet binden om ons te ontbinden. Los te maken. Je zou nog bij kunnen zeggen, waar hij gevangen genomen werd, waar hij zich gevangen gaf, om ons te bevrijden, om ons vrij te maken. Dat is nou de vrucht. De gewilligheid van Jezus en de vrucht daarvan. De vrucht van de zaligheid die je dus zo omschrijven kan. Hij gebonden. Om mij te ontbinden, los te maken. Hij gevangen gegeven. Om mij te bevrijden, vrij te maken. Dat is nou de verlossing, dat is nou de zaligheid. Want we zijn van nature gebonden en gevangen. Gevangen achter slot en grendel van de vloek der wet. Gevangen in de klauwen van de duivel, van de zonde. Gevangen, gebonden in de geestelijke dood en zonder besef van God, mens, eeuwigheid. Zonder besef van zonde en genade. Gevangen in de zonde. Dat betekent ook behagelijk in de zonde van het vergeten van God en het niet zoeken van zijn eer. En we zijn daarin gevangen, in gebonden op zo'n manier dat we er nog compleet geen last van hebben ook. Zoals een vis gevangen en gebonden is in en aan het water. Hij kan daar niet uit, hij kan daar niet buiten. Zo is de mens gebonden, gevangen in het water van de zonde en de invloed van de duivel. Wij zijn gebonden, gevangen van nature. En er mag niet die gelooft het horen. Hij gebonden. Om ons te ontbinden. Hij gevangen gegeven. Om ons te bevrijden en vrij te maken. Niet meer in de greep van de zonde, de duivel, de geestelijke dood. Vrijgemaakt. Niet meer gevangen. Achter slot en grendel van de vloek der wet. De deur geopend en in vrijheid gesteld. In de heldere lucht. Van de gunst van God en het leven met God. Vrijgemaakt van de vloek der wet, van de schuld der zonde. En gebracht, zeg maar, als een vogel in de lucht. En kon ik maar meer en beter hoger vliegen. Als een vogel in de lucht. Van Gods koninkrijk. Van het kindschap van de Vader. Van de vrede met God. Hij gebonden om ons te ontbinden. Hij gevangen. Om ons uit de gevangenis te bevrijden en vrij te maken. En dat alles omdat Hij zich liet binden, liet gevangen nemen, hij voor mij. Nou, en daarom kun je toch wel heel eenvoudig zeggen, daar is in Petrus aan die prachtige tekst, hè. U dan die gelooft, is Christus dierbaar. Wat dacht je dan? Wie gelooft, die heeft Christus lief. Deze Christus. Weet u daarvan? Ik was gebonden en gevangen. Machteloos, willoos. En weet u wat hij deed? Hij liet zich binden en gevangen nemen. En weet u wat u nu bent? Verlost, vrijgemaakt, eeuwig bevrijd. Nou, dan heb je toch de Heer Jezus lief. Hoe eenvoudig kan het zijn? Dan heb je toch de Heer Jezus lief. Een ieder die gelooft. En ja, dan kan ik toch laten lezen wat verder in het formulier dan. Over die vrucht van de gewilligheid van de Heer Jezus. Want dan volgt op in het avondsformulier. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Opdat wij voor het gericht zouden worden vrijgesproken. Hij zich aan het kruis laten nagelen. Om het hand van onze zonden daaraan te hechten. Zo heeft hij onze vloek op zich genomen. Opdat wij met zijn zegening vervuld zouden worden. Zo heeft hij zich door God laten verlaten aan het kruis. Opdat wij tot God zouden worden genomen en nimmer meer verlaten zouden worden. Zulk een is mijn liefste. Zegt u dat na? Dat is bij het hooglied die dat zegt, maar zegt u dat nou na? Zulk een is mijn liefste. Eens, daarmee sluit het eerste punt van de preek af. Eens zal Jezus nog een keer tevoorschijn komen. Uit het donker van de wolken. Uit het midden van al de heilige engelen. Zal Jezus nog een keer tevoorschijn treden op de wolken. En hij zal in zijn wederkomst zeggen. Zie, hier ben ik. En hoe je ook het coronavirus verder nog meer kan duiden. Kan proberen te plaatsen. Dat coronavirus is toch in ieder geval ook een voetstap van de Heer Jezus. Het is ook een bazuinstoot uit Openbaringen die het aankondigt. Hij is in aantocht. Jezus die komt eraan. Hij zal tevoorschijn komen vanuit de wolken. En hij zal zeggen, zie, mensheid, wereld, zie. Hier ben ik. En hoe zult u, zul jij hem dan ontmoeten? Als uw liefste of als uw rechter? Als uw liefste of als uw rechter? En als het als uw rechter is, dan laat hij hier zien wat dat betekent. Als hij zegt, ik ben het, vallen ze allemaal achterover. Dan zul je achterover vallen en je niet meer overeind kunnen houden. En voor eeuwig achterover in het verderf vallen en nooit meer op kunnen krabbelen. Dan hoef je niet te denken dat je wel overeind had met dit of dit aan redenering of van weet. Nee, één woord, zie, hier ben ik. En ze vallen allemaal achterover. Als Jezus straks, misschien zo wel. Als Jezus tevoorschijn komt van achter de wolken en zal zeggen, zie, hier ben ik. Ontmoet u dan uw liefste of ontmoet u dan uw rechter? En laat de nood van de tijden ertoe aandrijven dat we deze vraag als de hoogst serieuze vraag leren beantwoorden. gaan we naar het tweede toe. Je zou de keerzijde kunnen noemen. Tegenover die gewilligheid van Jezus. De onwilligheid van ons. Hè. Als je het nog even zo probeert te zien. Hè, hoe Jezus in het schemerdonker van de bomen van de nacht. De elfen zo wat om zich heen. En in zijn omgeving. Hoe Jezus dan gehoorzaam aan de wil van zijn vader. Zo gewillig naar voren treedt en tevoorschijn komt. Dat je ook in dat kan ik je nou zien wat gehoorzaamheid is. Als het om gaat om de wil van God te doen, nou dan zo. Zo gewillig als we die de Heer Jezus hier zien doen. Al betekent dat het zwaarste lijden, dit is nou gehoorzaam zijn. Zo gewillig als is. En dat is nou een voorbeeld. Als je kind bent, en zeggen, ga maar even thuis op de bank bij je moeder zitten. Als je er even van afgegaan bent. Kom maar even bij je moeder zitten. Kun je weer meeluisteren en meekijken verder. Hè. Dan heb je wel eens een voorbeeldtekening in een boek staan. Hè. En die tekening die moet jij dan natekenen. Als je dat dan gedaan hebt, dan kun je jouw tekening weer eens naast dat voorbeeld leggen. Dan kun je goed zien of dit een beetje op lijkt. Nou, dat doen wij nu ook even. De voorbeeldtekening van gehoorzaamheid, die zien we hier bij de Heer Jezus in Gethsemane. Zo gewillig om het lijden tegemoet te gaan in gehoorzaamheid aan God. En daar leggen we nou eens de tekening van ons leven naast. Dat is dan wel een voorbeeld, een spiegel om aan te toetsen. En dan zien we, om te beginnen al dit. Nou ja, mijn leven is zo vaak helemaal ongehoorzaam. Luistert gewoon, ja gewoon, luistert niet naar God. God zegt, doe dat. Ik doe het simpelweg niet. En God zegt, gij zult niet. Maar ik heb er zin in, ik doe het toch, ik vind het lekker, ik vind het leuk. Ongehoorzaam. In het licht van Gods geest wijst hij de plekken in mijn leven aan. In mijn doen, mijn denken, mijn laten. Al die plekken waar ik ongehoorzaam was. En de geest die wijst me al die zaadjes op de bodem van mijn hart aan. Waar dat zit en waar dat krioelt. Dat ik in plaats van gehoorzaam, ongehoorzaam ben geweest. Maar dan nog. Als ik dan wel gehoorzaam ben. En ik doe inderdaad niets wat God me verbiedt. En ik lieg niet. Ik fraudeer niet. Ik ga niet in de stad uit zaterdagavond. Ik werk niet zwart. Ik doe inderdaad niet wat God me... En ik doe inderdaad wat God van me vraagt. Ik lees mijn Bijbel. Ik hou elke dag stille tijd. Ik help mijn oude buurvrouw. En ik ben gehoorzaam aan God. Maar leg het nou eens naast die tekening van de Heer Jezus en gehoorzaamheid. Zijn wij het net zo gewillig als dat de Heer Jezus gewillig was om gehoorzaam te zijn? Ook al betekent het mezelf te verloochenen, kruisdragen en lijden en strijd. Dan zie ik het licht van een geest zoveel plekken in mijn leven. Dat mijn gehoorzaamheid geen echte gehoorzaamheid was. Maar dat het een onwillige gehoorzaamheid was. Ik deed het dan niet. Je moet je vragen hoe ik het niet deed en waarom ik het niet deed. En ik doe het dan wel. Maar als God in mijn hart kijkt waarom ik het doe en hoe ik het dan allemaal doe. Dan is niet die gehoorzaamheid die we bij de Heer Jezus zien. En dan zie ik van de geest al die zaadjes op de bodem van mijn hart liggen. Van onwillige gehoorzaamheid. Als je dat dan eens vergelijkt met die gehoorzaamheid die de Heer Jezus uitstraalt, vol gewilligheid. Ja, daar had de Heer Jezus voor gebeden. Daar had Jezus om geworsteld. Daar was zijn zweet tot bloed om geworden. Om deze gehoorzaamheid te kunnen betrachten. Ja, en dan hoor ik ergens de apostel zeggen. Gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan. Strijdende tegen de zonde. Ik gaf mijn gebed maar op. Ik liet mijn gebed maar achterwege. Het kost me te veel om zo te blijven bidden. En dan gaf ik toch maar toe. Onwillig als ik ben om gehoorzaam te zijn. Maar is er iets waar het nog opvallender maakt en nog meer inhoud geeft? Ik ontleen het weer aan G.C. Ryle in zijn commentaar op Johannes Evangelie. Wijst op dat iemand heeft gezegd, let eens op de tegenstelling hier. De tegenstelling tussen de ene hof en de andere hof. De ene hof, dat is hier, de hof van Gethsemane, dat weten we. En zet nou de hof van Gethsemane eens uit naast die andere hof aan het begin van de Bijbel. De hof van Eden. Wat zie je dan? In de hof van Gethsemane zien we een onschuldige Jezus. Die gewillig tevoorschijn komt om zich in te laten rekenen. De onschuldige Jezus komt tevoorschijn. We zien in de hof van Eden. Daar zie ik de schuldige Adam, die niet tevoorschijn wil komen. Die zich verbergt in het struikgewas en met bladeren bedekt. Hij is schuldig, maar hij wil niet tevoorschijn komen. Zou dat soms ons gevallen mens zijn aanduiden? Schuldig zijn? Maar niet tevoorschijn willen komen. Dat begint al in de klas, hè, toen je nog naar school ging. Hè, en de juffrouw, die stond zo op het bord wat aan te klikken. En zo met de rug naar de klas toe. En ineens hoort ze een gil uit de klas. Wie was dat? Niemand natuurlijk. Nee, niemand. Niemand die zijn vinger op. Nee, was niemand. Ik zou niet weten waar die vandaan komt. Ja. Zo is de mens voor God. Schuldig. Maar ik wil het niet weten. Ik probeer zo lang mogelijk me te verbergen. Maar hopen dat God eraan voorbij gaat. En dat ik een nachtje geslapen heb, mijn geweten me dan weer een beetje meer met rust laat en ik weer een beetje vergeten ben. En ik verberg me maar het liefste. Tweede van een hele groep andere mensen. Ze doen het toch bijna allemaal. En dan hebben al die het nog bonter maken dan ik ook. Ik verberg me graag een beetje in het donker, in het schemer. Alsof God het niet zou zien. Ik laat me niet graag gevangen nemen. Om voor Gods aangezicht gebracht te worden. Ik zeg niet graag. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Probeer het maar het liefste. Me te verbergen. Te verschuilen achter vergoelijkingen. En te bagatelliseren en in de rest. Kijk, wat valt het op, hè? En wat blinkt het eruit? Jezus, die tevoorschijn komt. Hij is onschuldig. En ze willen hem gevangen nemen, naar het gericht brengen, doden, kruisigen. En hij komt tevoorschijn. Een en al gewilligheid. Om zich te laten veroordelen. En nou het evangelie. Omdat Jezus zich onschuldig liet veroordelen. Roept God zondaren, schuldige zondaren. Om zich te melden. En zullen worden vrijgesproken. Jezus onschuldig tevoorschijn gekomen. Om te veroordeeld te worden. Dan zegt de evangelie, zondaar komt tevoorschijn. Niet om veroordeeld te worden, maar om vrijgesproken. Om verzoend te worden. Dat is wel, ja, de meest wonderlijke dagvaarding die je maar denken kan. Natuurlijk in elke rechtbank werkt dat precies andersom natuurlijk. Hè? Als je maar je kies op elkaar houdt en je probeert het te verzwijgen en je zegt niks. Dan kun je hopen dat je door gebrek aan bewijs wordt vrijgesproken. Zolang je maar niks zegt en het niet erkent. En als je voor de rechtbank wel erkent, dan kan de rechter kijken welke strafmaat gepast is en dan word je veroordeeld. Maar de dagvaarding van het evangelie is precies andersom. Zolang je het niet erkent, blijft je schuld op je. Maar als je het erkent, word je vrijgesproken. Om Christus wil. En de Heilige Geest gebruikt dat evangelie om zondaren tevoorschijn te laten komen. Heere, hier ben ik. U hebt gelijk in wat u van me zegt. Ja, Heere, zegt u maar wat er mis is. Zegt u maar en wijs al mijn zonden maar aan. Hier ben ik. De Geest die trekt je uit je onwilligheid tevoorschijn. Om vrijgesproken te worden. Om verzoend te worden. En dan denk ik toch ook weer wat aan de tijd waar we nou leven met coronavirus. Calvijn hoort dat op middagsavonds. Die zegt, als God een samenleving tuchtigt, zal zelfs de meest rechtvaardige in zichzelf stof vinden, waarvan die zeggen moet dat God het recht heeft om hem te tuchtigen. En deed het ons toch ook ertoe brengen, gemeente, dat we dat weer eens onderzoeken. Ja, de regering, land en volk, doet al. Waar zit het er nou bij mij op vast? Waarom heeft God reden om op mij te toren? Waar heb ik hem in miskend de afgelopen tijd? Waar heb ik God in tekort? Ik die het zoveel beter weet dan de regering, die het zoveel beter weet dan land en volk. Ik die zoveel beter weet van verbond en Gods woorden en wat niet al. Ik die het zoveel beter weet en zoveel vaker gehoord heb. Welke reden heeft God nou in mijn leven om misnoeg te zijn en op mij te tornen? En kom daar maar tevoorschijn. En de Geest die trekt je tevoorschijn, Heere, zie je ben ik. Ik spreek je vrij. Je bent verzoend. Het is vergeven. Bent u heilig, genadig tevoorschijn getrokken. Dan kun je God ontmoeten. Je ontmoet hem in Christus. En je mag tevoorschijn komen om vrijspraak, om vergeving te ontvangen. En zo bereidt de Geest je toe om hem te ontmoeten. Om voor hem bereid te zijn als hij komt. De onwilligheid van zondaren die de Geest kan overwinnen. En de vraag daarbij. Dan kijken we even naar onze tekst. En die eindigt met een vraag. Jezus zegt dan, wie zoekt gij? Trek nog één lijn. Ik wil alleen maar door meneer Elkiever. Dat is ietsje associatief. Maar door meneer Elkiever, die kan het, dat is geen ander. Die zegt dan hierbij, die tekent dan aan. Hè, bij dat stukje, Jezus dan ging uit. Dan zegt door meneer Elkiever, dat is nou precies wat hij in de prediking doet. Dat is nou precies wat in de preek gebeurt. In de preek gaat Jezus uit en hij komt tevoorschijn. Jezus treedt uit het donker en het duister van de wereld en van de velen. En in de prediking gaat Jezus uit en hij vertoont zich als de enige en de volkomen zaligmaker. Dat moet prediking dan wel zijn, hè? Ik heb ook geprobeerd vanmorgen te laten zijn. Jezus tevoorschijn laten komen. Jezus als de zaligmaker, de enige volkomen zaligmaker, in het licht stellen. En waar dat in de prediking gebeurt, Jezus gaat uit en komt tevoorschijn. En dan stelt Jezus de vraag, wie zoekt u? Thuis? In de kerk? Waarom luistert u naar de preek? Waarom lees je in de Bijbel? Wie zoekt u? Zoek ik dan iemand? Misschien zoek je iets. Ja, als je een preek hoort, ontvang je graag iets, een goed gevoel. Een fijne dienst. Troost, bemoediging. Ja, maar is dat nou alles? Hebben we daar aan genoeg, aan iets? Of iemand zoeken? Wie zoek je? Nu je naar de preek luistert. Zoekt u Jezus in de preek? Verlangt u Hem te zien? Hem te ontvangen? De zaligmaker, de enige, de gewillige, met zijn schatten, zijn gaven, maar vooral toch met zijn liefde. Komt u voor Hem naar de kerk? Luistert u om Hem te zien naar de preek? Of kun je genoeg hebben en genoeg gesprekstof hebben over een kerkdienst, over een preek, waarin je Jezus niet hebt gezien. Waarin je Jezus niet hebt ontmoet. En je kunt er toch tevreden mee zijn en een hoop over te zeggen hebben. Nee, als Jezus in de prediking uitgaat en tevoorschijn komt, dan vraagt hij: wie zoekt u? Wilt u Hem zo graag zien? Wilt u Hem zo graag gevangen nemen? Omhelzen en aan uw hart drukken? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik zoek Hem. Ten slotte, dominee C.B. Holland, misschien kent u hem niet, die zegt, vind ik, daar is heel moois over. Die zegt er dan dit van. Die zegt dan dit: als Jezus nou, hè, toen die soldaten hem zochten om hem gevangen te nemen, te binden en hem te laten veroordelen. Als Jezus nou, toen die soldaten hem zochten, zich gewillig aan hen heeft gegeven. Zou zich dan niet veel meer willen geven, als een zondaar hem zoekt, omdat je hem omhelzen wil, omdat je hem aan zijn hart wil drukken. Als jij zich wilde geven aan die soldaten, zouden we zich niet nog veel liever willen geven aan een zondaar die hem zo graag aan zijn hart wil drukken. Amen. Laten we gaan zingen. Psalm 63 vers 1 en 2 over dat zoeken. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. En ook het tweede vers, Psalm 63, vers 1 en vers 2. Laat ons ook nu op verschillende plaatsen in onze dorpen hier in de kerk samen de Heere danken en bidden. Heere, geef dat dat ons antwoord is. U zoek ik, Heere Jezus, met verlangen. Zo'n zaligmaker heb ik nodig, die gewillig is voordat ik het ben. Zo'n zaligmaker heb ik nodig, die tevoorschijn treedt en die zegt, ik ben het, de enige, de volkomene. Heere, o Heilige Geest, trek ons tevoorschijn, dat we met al onze ongehoorzaamheid en onwillige gehoorzaamheid tevoorschijn komen, uit het donker van ons hart, uit de schemering van zoveel mensen die zoveel dingen doen, maar die er onze persoonlijk tevoorschijn komt, om in het licht van uw evangelie schuld te belijden, te erkennen. Al de schuld die u maar aanwijst, en wijst u die maar steeds weer en meer aan, Heere. Want wij zijn te blind om te kunnen zien. Maar wijst u het ons aan, ook dat we zien. En o Heilige Geest, win door uw evangelie onze onwilligheid in, al dat we tevoorschijn komen, zaligmakend tevoorschijn worden gebracht. Wij weten, Heere, dat u eens tevoorschijn zult komen op de wolken. En dat die wolken en uw verschijningen dan zullen uitroepen. Ik ben het. Bereid ons op die ontmoeting voor, Heer, dat wilde u doen vanmorgen. Dat u dan niet als rechter zullen ontmoeten. Maar als onze liefste. En geef dat die voorbereiding ontstempelen mag, Heere, juist door de nood van de tijden gedrongen en gedreven. We danken u dat zo uw dienst voortgang kon en mocht vinden. We zeggen u dank voor de trouwe dienst van onze koster, onze geluidsman en van onze organisten. Zegen ook hen in deze tijd in het bijzonder, ook weer voor de dienst van vanavond u het geeft. Zegen uw dienaar, dominee Theo dan, dat hij door u geholpen en gedragen en vervuld zich mag weten. We dragen elkaar voor deze dag en de komende dagen u het geeft aan u op, Heere. In alle mogelijke ontwikkelingen en signalen die er komen kunnen. Geef dat het klokluiden woensdagavond luid mag uitklinken over onze dorpen. En dat iets van de oproep verstaan zal worden, Heere, en ter harte genomen zal worden. Geef dan een gezegende dienst om mee te luisteren. Als wij proberen Bijbels licht te laten schijnen, juist ook in deze tijd. Zie ons, Heere, in genade aan. Toon dat u weet hoe we ons voelen, wat er in ons omgaat, welke weg we te gaan hebben, welke beslissingen we moeten nemen. En wees ons nabij, Heere. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit psalm 91. Die psalm wil ik maar als een rode draad door deze tijd heen laten lopen. We zingen er nu de versen 1 en 3 van. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En vers 3. De schrik des nachts doet u niet vlieden, waarvoor de boze beven. Psalm 91 vers 1 en 3. Na de zegen zal ik eerst de toelichting voorlezen. Daarna kom ik zelf van de kansel af. En dan zingen wij het zesde couplet van het Wilhelmus. Vermeerst uw harten tot God en ontvangt zijn zegen hier in de kerk of waar dan ook meeluisterend. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Straks het zeswet van het Wilhelmus te zingen, die is als volgt. Premier Rutte hield afgelopen maandag een toespraak waarin een bijzonder pleidooi hield voor groepsimmuniteit. Een pleidooi waarbij mensen met een sterke weerstand immuniteit op zouden moeten bouwen, zodat zij op die manier een beschermend schild zouden zijn rondom onze ouderen en zwakkeren. Een goed signaal, de levens van de kwetsbare mensen in onze samenleving zijn waardevol en beschermwaardig. Maar helaas, de naam van God werd niet genoemd. En als alleen mensen schild vormen, hoe beschermd zijn we dan? We hebben een ander schild nodig, persoonlijk, als kerk, maar ook als land en volk. In de Bijbel spreekt Psalm 84 over God de Heere als een schild. Juist deze belijdenis van God als schild, met de uitspraak dat de mens je hem vertrouwt welzalig is, heeft zijn weg gevonden naar ons volkslied. In het zesde couplet, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Laat wij bidden, dat wij zingend onze regering en ons land mogen wijzen op God als schild. Elk ander schild kan ze eigenlijk niet beschermen. Daar willen we het zeswet van ons volkslied zingen. Het is een lied wat ons als Nederlanders, als christelijke Nederlanders, aan elkaar verbindt. Als een belijdenis, ook dus als het ware als een oproep in gebed, biddend onderstreept tot land, volk en regering.